Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 12, de verzen 1, 2, 3 en 7. Psalm 12, de verzen 1, 2, 3 en 7.
Thank you.
schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het heilige evangelie van Matthäus, daarvan het 7e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 23, nog vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan en van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 7, vanaf vers 13. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En vele zijn er die door dezelfde ingaan, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinige zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. En aan hun vruchten zult gij hen kennen, lees gij ook een druif van doornen of vijgen van distelen. Alzo een ieder een goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijke die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders die in den hemelen is. En velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat kan er allemaal niet wezen op geestelijk gebied, wat op het ware lijkt. En o Heer, uw volk wordt er zo menigmaal mee bestreden, uw ware knechten. David wordt bestreden door Saul, want Saul was ook onder de profeten. Maar hij jaagt David achterna om hem te doden. Want het leven kan met de dood niet huizen en de dood kan het leven niet verdragen. O Heere, dat is altijd al zo geweest van het begin af aan. Kaïn kon Abel niet verdragen en hij sloeg hem dood, zijn eigen broeder. Omdat hij uit afgunst gedreven werd. En zo is ook de Heere der heerlijkheid gekruist. Omdat ze niet konden verdragen dat gij goed waart voor een slecht mens. O lieve Heere, gij zijt gekomen niet rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En mocht dat ook deze avond gebeuren, onder de prediking van uw woord. O Heere, gij hebt maar één woord nodig, en doden zullen leven. Die de stem van de Zonen Gods horen zullen leven. En dat is altijd door die weg gegaan, en dat zal nooit daarbuiten kunnen geschieden. Want Heere, gij wederbaart niet enkel door werkingen, maar gij wederbaart op bevel. En dan moet de dood wijken, als spreekt gij tegen de dood, dan moet de dood wijken. En dan komt een dode zondaar tot leven. O Heere, dat we toch niet afwijken van deze eenvoud. In uw woord geopenbaard en ondervonden door de heiligen, ook in uw woord. Daar gij ze geroepen hebt van de duisternis tot uw wonderbaar licht. O lieve Heere, dat we dan acht zouden slaan, ja, men slaat er geen acht op. Maar dat hij zal ervaren, en midden in de dood tot leven verwekt te worden. Midden in de rampzaligheid van ons bestaan, Hebt gij een weg ter ontkoming uitgedacht in uw lieve Zoon? O Heere, wij zouden in die rampzaligheid gebleven zijn, als gij niet een heilsplan had gehad van voor de grondlegging der wereld. Maar gij hebt uw woord gegeven. En dat woord hebben we te prediken, o Heere, en wie is daartoe bekwaam? Onze bekwaamheid is uit God, zegt Paulus. Mochten we dan van uw genade en bekwaamheid ontvangen, om het woord te prediken zoals gij het hebt opgetekend, het woord naar de volle raad Gods en niets daarvan achterhoudende. O Heere, de groeten geslacht op, dat wil alleen maar evangelie horen. Maar gij hebt gezegd, predik het woord, houd aan, bestraf, wederleg en vermaan, o lieve Heere, dat we daartoe bekwaam gemaakt mochten worden door bij u vandaan, door de geest der bekwaammaking. Want Heere, wij zijn van gisteren en weten niet. En wij moeten het hebben van u, om het door te geven aan het volk dat onder ons verkeren mag. Ja, opdat we er zelf van mogen eten en smaken dat de Heere goed is en zijn gerechtigheid oneindig. O lieve Heere, mocht gij daartoe uw woord openen, onze harten openen. Mocht gij daartoe onze ogen openen, onze oren openen. Want bij ons zit alles op slot. Van nature zit alles op slot en ook na ontvangen genade. Dan zijn we meestal horende doof. Maar Heere, gij, als gij spreekt als machthebbende, dan wordt het gehoord en dan wordt het ervaren dat gij het zijt. Want Heere, gij hebt toch gezegd, mijn schapen kennen mijn stem. En een vreemde zullen ze geenszins volgen. En nochtans hebt gij uw discipelen gewaarschuwd. En vermaand, wacht u voor de valse profeten. Ach, lieve Heere, mochten we dan door u ontwaakt worden en wakende gevonden worden. In Christus Jezus, die altijd waakt en nooit sluimert en altijd voor zijn volk bidt. Gedenk de zieken, de eenzame. O Heere, er is zoveel nood in deze wereld. En de illuminaten maken zich op de machten en krachten. Maar ach, als gij u opmaakt, Heere, dan moet alles voor u buigen. Alle knie zal zich voor u buigen en bukken voor u neer. Het zij geveinst, het zij gewillig in Christus. Och, lieve Heere, dat we toch eens ernst mochten maken met de dingen van de eeuwigheid. Want het leven is als een damp. De dood wenkt ieder uur. Maar als gij gaat werken, o Heere, wie zal het dan keren? Wie zal het dan keren als gij in de sloppen en stegen een revival gaat geven? En als gij zondaren roept tot uw wonderbaar licht, nu nog liggende midden in de duisternis. Maar Heere, gij hebt maar te spreken en het is er, en te gebieden en het staat er. Verheerlijk dan uw naam en kracht, opdat we mogen vrolijk zingen door lucht en wolken dringen, om van u te getuigen. Gij hebt toch immers gezegd, ik heb mijn volk geformeerd, die zullen mijn lof vertellen, en zelfs in de nacht. O Heere, geef dan, schenk gij dan ons uw geest, die in al de waarheid leidt, en dat we ook onderscheiden kennis mochten ontvangen in Christus, en er steeds weer op gewezen worden waar de gevaren liggen, en dat de kudde geleid mocht worden in de grazige weide van uw woord. We bidden het u om Jezus wil, in zijn naam. Amen. Geliefde, de tekst voor de prediking in dit avontuur kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Matteüs 7. En daarvan het 15e vers, waar staat opgetekend: maar wacht u van de valse profeten, terwijl ik in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Tot zover de tekst van over onze overdenking. Een geliefde, nadat de Heer Jezus de enge poort gepredikt heeft, zoals we hebben opgelezen in de eerste twee versen van deze pericoop, vers 13 en 14, gaat door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelfde ingaan. Ja, geliefde, want er lopen er niet zoveel op de smalle weg. Nee, de Heere zegt weinigen. En hij predikt hier zichzelf, want de Heer Jezus Christus, hij is de deur en hij is ook de weg. En geliefde, degene die nou door die enge poort gegaan zijn, die zijn alleen te vermanen. En die voor de poort zijn, zijn niet te vermanen, want die gaan door in eigen krachten en in eigen denkbeelden. Maar nadat de Heer Jezus de enge poort gepredikt heeft, zichzelf gepredikt heeft voor zijn discipelen en ten overstaan van het volk en de noodzakelijkheid om daar doorheen te gaan, waarschuwt hij zijn discipelen voor de valse profeten die Gods kerk zullen belagen en alles in het werk zullen stellen om de valse leringen in te voeren, om de leer van Christus in discrediet te stellen en om de schapen van Christus te betoveren en van Christus af te trekken. Hij zegt, wacht u voor de valse profeten. En geliefden, als Christus dit zo nadrukkelijk aan de orde stelt, dan is er alle reden voor, en dat geldt met name voor onze dagen. Want in onze dagen staan er meer valse leraars op de kansel dan Gods ware knechten. En dat is altijd wel zo geweest, want in getal is Gods volk en Gods knechten altijd in de minderheid. Daar moet u maar altijd rekening mee houden. En het is heel opmerkelijk in onze dagen, en dat is ook altijd al zo geweest, dat juist de valse leraars worden bewierookt alsof zij ware knechten van God zijn. De leugenleer heeft altijd meer aanhangers dan de waarheid. En derhalve lopen er meer mensen op de brede dan op de smalle weg. Want de leugenleer, hoe subtiel die ook gepredikt kan worden en gepredikt wordt, dat gaat er altijd in als koek. En dat geeft altijd een massa aanhangers en supporters. En ook met de naam het refodom, loopt massaal op de brede weg des verderfs. En vele gemeentes hebben zich leraars vergaderd naar hun eigen begeerlijkheden. En dat geldt ook voor haar buitenlandse denominaties in Amerika en hier in Canada. Het historisch geloof wordt het volk op een sentimentele wijze ingesnotterd, als zijnde het ware geloof. En als de kerk uitgaat en de zon schijnt, dan worden de vakantiebestemmingen op het kerkplein besproken alsof er geen God bestaat. En ik spreek hier uit ervaring, want zo staan de zaken. En de mens van nature voelt zich bij een leer waarin de mens kan participeren zeer gevleid. Want dan hoeft hij zich niet zo druk te maken of hij nu wel het ware geloof heeft of niet. Als hij naast zijn godsdienst maar kan roeien, kan zwemmen en vakantiepret maken, ambtsdrager of geen ambtsdrager, dan maakt het allemaal niet meer zoveel uit, want dan komt de mens met zijn godsdienst aan zijn trekken. En met een lading kauwgom kauwen de zulken hun geweten tot zwijgen, en de leraars die zij zich opgaderen spreken een evangelie naar de mens, en soms klinkt dat heel ernstig, heel rechtzinnig, maar u moet maar opletten, de oude mens kan er nog bij in het leven blijven. Vanzelf met vele struikelingen, maar toch doen de mensen hun best om aan de oproep van bekering gehoor te geven. En al die pogingen, die worden dan onder de noemer bekering gezet. En er wordt gezegd dat God de eerste stap gezet heeft, en nu moeten zij de tweede stap zetten en op het aanbod van genade ingaan, om door ingestorte krachten de zonde te laten en door genade de zonde te overwinnen. Ja, met zo'n coöperatieleer reizen er duizenden ter helle, geliefde, omdat ze het van God niet wensen te verliezen en zichzelf willen handhaven in hun rijke jongelingswaan. En zo komt ook Gods volk openbaar. Gods uitverkoren volk wenst het ook niet van God te verliezen. Maar geliefde, daar is nou één verschil. Hè? Die worden overwonnen, ja. En de rest laat God gaan in hun waan op de brede weg des verderfs. Eigen schuld hoor. En sommige leraars zeggen dat je alleen de these moet preken, dus alleen wat het wel is. Want dan zegt men, dan komt de leugen vanzelf aan het licht. Maar dat leert Gods woord niet hoor. Nee. Timotheus werd door Paulus in het ambt bevestigd met deze woorden: predik het woord. Houd aan, tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan, in alle langmoedigheid en leer. Ja, want er zal een tijd zijn, zegt Paulus, wanneer zij de gezonde leer niet meer kunnen verdragen. En dan worden ze kittelachtig van gehoor. En dan zullen ze zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zij zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. En zij zullen zich keren tot fabelen. Maar hij zegt tegen Timotheus: maar gij, wees wakker in alles. Leid verdrukkingen en doe het werk van een evangelist. En maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Dus zowel, hier zien we zowel de these als de antithese moeten worden gepreekt. En niets daarvan achter worden gehouden. De volle raad Gods. En een goddelijke roeping, geliefde, staat in het kader van het tota scriptura. We hebben niet maar gedeeltes uit Gods woord te preken. We hebben ook geen teksten te preken. We hebben Gods woord te preken. En het evangelie is daar maar een deel van. Ook Gods oordelen moeten worden gepredikt jegens de goddelozen, de valse leraars de wacht aangezegd en hun valse leringen ontmaskerd. En alles dat in een kader van wet en evangelie, dood en leven, hel en hemel, vloek en zegen. Ja, de volle raad Gods, en dat is Christus en die gekruisigd, de mens niets en God alles. En in de tegenwoordige prediking ontbreekt de noodzakelijke separatie. Ja, die Christus hier op en tal van op andere plaatsen aan de dag legt. Want we leven hier op vijandelijk grondgebied. Ja. En omdat de strikken die de valse profeten leggen niet direct opvallen, is er geesteslicht voor nodig om de valse profeten te kunnen onderscheiden van Gods ware knechten. En dat gaat hier over leven of dood. Wacht u voor de valse profeten. Nou, dit zegt de mond der waarheid. En de waarheid zegt dat we ons moeten wachten voor de valse profeten. En wie zal dit dan tegen durven spreken? Wie? Dus we moeten ons wachten voor de valse profeten. Ten eerste omdat de valse profeten altijd talrijk zijn. Ten tweede omdat de valse profeten op schapen lijken, maar het niet zijn. En ten derde omdat we een aangeboren neiging hebben om te slapen, maar niet om te waken. Zoals we zelfs zien bij de vijf wijze maagden, die sliepen met de dwazen. En zelfs ook bij de discipel in de hof van Gethsemane. En ten vierde omdat de kerken de tucht verwaarlozen en niet in staat zijn, om de geesten te beproeven of zij het God zijn. En daarom zegt de Heere tegen zijn klein kuddeke: wacht u voor de valse profeten. En dan is er nog een ding. Het vijfde. Omdat de zielen van de eenvoudigen in Christus een gemakkelijke prooi zijn om betoverd te worden door een valse leer. Zoals we bij de bekeerde Galatiërs kunnen zien. Dus aanvankelijk wedergeboren zielen, die zijn een gemakkelijke prooi om betoverd te worden. Hè, door ingeslopen valse broeders. Dus als Christus zegt dat we ons moeten wachten voor valse profeten, dan zet hij de boog des geloofs op scherp. Tegenover de aangename godsdienst in onze dagen, die wel het evangelie gane zegt te horen en gane in de mond neemt, maar van de noodzakelijke separatie in het kader van wet en evangelie niet weten wil. Er is dan ook geen tekst in de Bijbel die zo van toepassing is in onze dagen als Matthäus 7 vers 15, de tekst van onze overdenking. Wacht u voor de valse profeten. In onze dagen staan er meer valse profeten in schaapsklederen op de kansel dan dat er hoorders onder zitten. En zo de herder, zo het volk. Een Kolbrugge hebben ze eruit geworpen, want ze wilden niet ontdekt worden aan de valse leer. Ze wilden geen herrie in de kerk, dat is altijd zo geweest. Nou ook, nu ook. Ik spreek uit ervaring. Mensen die de waarheid bij God vandaan vertellen, die zijn niet welkom in de kerk. En wie het anders beweert, die liegt. Niet tegen mij, maar tegen God. Gods woord staat altijd onder vuur. En de frontsoldaten van Christus hebben alle wapens nodig van de wapenrusting Gods. Om de listige omleidingen des duivels te kunnen onderkennen en die te wederstaan. En die in de naam des Heren te verhouden. En het is ongelooflijk hoe duivelslistig de duivel zich overal tussen weet te kruipen. In de prediking, in de zielen van de hoorders, in de kerkenraadsbanken, in de onderlinge omgang en in de onderlinge verhoudingen op het kerkelijk erf. Maar geliefde, de duivel loopt toch achter de feit aan. Want Christus spreekt hier met toepassing jegens zijn discipelen. Met toepassing. Hij waarschuwt niet alleen, hij past de zaak toe. En als Christus zegt, wacht u voor de valse profeten in de toepassing, dan waak je. Dat is niet meer mogelijk dat je dan slaapt. Want als Christus niet spreekt met de toepassing, dan slapen ook zij die in Christus gerechtvaardigd zijn met de dwaze maagden en waken niet over de kudde waarover zij gesteld zijn. En als de herders niet over de kudde waken en de valse profeten hun gang laten gaan, dan hebben de huurlingen vrij spel. En een huurling die heeft geen enkel belang in de veiligheid van de schapen. Alleen belang in zichzelf, in zijn eer, in zijn aanzien, zijn traktement en een onbezorgde oude dag. En sinds de zondeval zijn er vele verleiders in de wereld gekomen. Ja, we zijn de verleider, de verklagende broederen toegevallen. En we zijn er zelf de oorzaak van dat er zoveel verleiders in de wereld gekomen zijn. En even zoveel beleiders heulen met de antichrist. En er is in onze dagen een beweging gaande. Het wordt angstvallig verzwegen in de reformmedia. Maar er is in onze dagen een beweging gaande. Een wereldwijde valse religieuze eenheid is aanstaande tussen Rome, de christelijke wereld en allerhande momentaanse godsdiensten met de paus aan het roer van de nieuwe wereldorde. En in opdracht van de antichrist moeten vele gereformeerde spionnen hiervoor baanbrekend werk verrichten om de nieuwe wereldorde gestalte te geven. Dan lees 2 Thessalonicenzen 2 maar. Er zal die antichrist die zal zitten in zijn tempel. En godslasterlijke dingen leren. En de reformmedia werkt hier volledig aan mee. En het reformdom slaapt. De slaap is doods. Maar de apostelen hebben zich voor de valse profeten gewacht. Omdat ze daardoor Christus bekwaam zijn gemaakt. En als je er niet door bekwaam wordt gemaakt, geliefde, dan mag je eigenlijk wel afvragen of dat je ooit een roeping van God ontvangen hebt. Dan zei zijn leraar, ja, niet al Gods volk heb onderscheiden licht, daar geloof ik niks van. Daar geloof ik niks van. Want de Heer Jezus zegt, ze kennen allemaal mijn stem en een vreemde zullen ze geen zins volgen. Dus we hebben ons maar te houden aan het woord. En de apostelen hebben zich gewacht voor de valse profeten. Petrus ontmaskerde Simon de tovenaar. En Paulus deed hetzelfde bij Elimas de tovenaar, of hoe heette die kerel, Bar Jezus. En die moesten voor bekeer doorgaan, maar het waren wolven in schaapsklederen, valse profeten. En dat gold ook vooral voor het zuurdeesem der Joden, die de werken der wet als een voorwaarde stelden om zalig te kunnen worden. Maar God heeft Luther bekwaam gemaakt om Rome te ontmaskeren en het pausdom. En de Heere heeft Kolbrugge bekwaam gemaakt om de Neonomiaanse Puritijnen en de Dacostiaanse Pietisten bij het grof vuil te zetten en hen met het zwaard des geestes te vellen. Ja, en ik zou je nog zo'n frontsoldaat noemen. Huntington heeft de vloer aangeveegd met het Armiaanse geraamte in onze dagen. En Van der Groe heeft voornamelijk de brand gestoken in de steeds toenemende leer van Pelagius. En degene die de zekerheid des geloofs niet tot het wezen des geloofs rekenen, heeft Van der Groe gebrandmerkt als semi-pelagianen, ofwel valse profeten. En hij heeft gelijk. Hoewel ik moet wel zeggen, Van der Groel die heeft meestal de diepte gepeild, maar geen brug geslagen. Maar goed, elke theoloog heeft zijn eenzijdigheden. Er is maar één theoloog, dat is Christus. En de rest is leerjongen. Maar ze zijn wel getrouw geweest, die mannen die ik nou genoemd heb, aan de zaak van Christus. En zulke bijbelse getrouwheid hadden die mannen van geen vreemde. Want ze hebben het van de getrouwe getuigen zelf geleerd, zoals Paulus het van Christus zelf geleerd heeft. Want hij zegt, ik heb het niet van de mens ontvangen, nog geleerd. Ook niet van Gamaliel hoor. Nee. Maar door de openbaring van Jezus Christus, zegt hij. En zo is het met al Gods ware kinderen en knechten. Ze hebben de heilswaarheden van Jezus zelf geleerd. En leren dat ook anderen. Want ze mogen doorgeven van de genade waarmee ze overvloedig bedeeld worden. En meest maar in de ellende van hun eigen bestaan. Dan weten ze nog geen woord uit te brengen als ze ervoor staan. Maar als de Heere nou eens je tong aanroert met die kool van het altaar. Ja, dan mag hij wel eens een bron zijn dat uitstopt op de velden. En een tong der geleerden ontvangen. Ja. En voor al Gods ware geroepen geknechten geldt. Mooi goed luisteren. Ik heb het hier opgeslagen, Jeremia 15 vers 19. En daarom zegt de Heer alzo, zo gij zult wederkeren, zo zal ik u doen wederkeren. Gij zult voor mijn aangezicht staan, en zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als mijn mond zijn. Laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Denk er goed om, man. Gods ware knechten staan aan Gods kant, en niet aan de kant van mensen. En zeker niet aan de kant van huichelaars. En vooral in de zendingsgemeente in Azië en Europa was Paulus bijzonder alert op de ingekropen valse broeders. En zelfs Petrus wordt door Paulus ernstig bestraft als hij veinst met de Joden uit de besnijdenis in Antiochië. En ook de betoverde Galatiërs, die betoverd waren door de ingeslopen valse broeders, noemt de apostel uitzinnig. Omdat zij zich zo snel lieten betoveren door de valse leraars. En ook drukt Paulus zijn geestelijke zoon Timotheus een hart onder de riem om de valse leraars de mond te snoeren. Je moet de brieven van Timotheus, van Paulus aan Timotheus, maar eens goed bestuderen onder geesteslicht. Hij zegt tegen Timotheus, benaarstig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Dus als je het woord der waarheid recht mag snijden, snij je alle vlees af. Anders snij je het woord der waarheid niet recht. Je moet goed onthouden, geliefde, dat als u onder een prediking zit, onbekeerd, en je kunt het eronder uithouden, vlucht er weg. Want er worden oude mensen in het leven gehouden en tegenwoordig roepen ze de oude mens op tot bekering en om het geloof aan te nemen, om Christus aan te nemen. Nee, geliefde. Die het woord der waarheid recht snijdt. En dan zegt Paulus hier ook nog wat meer. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En een woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenius en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreeds geschied is. Weet je wat valse leraars doen? Die verkeren sommige geloof. Ja, met name de apostel Paulus heeft heel zijn ambtelijke loopbaan moeten strijden tegen de valse profeten als een getrouw apostel van Jezus Christus. En hij heeft zich nimmer onder het juk van anderen laten brengen. Weet je waarom? Omdat Paulus, weet je wat Christus van Paulus gezegd heeft? Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En omdat Paulus er zo diep door moest, kon hij ook de valse profeten onderscheiden. Dat was wel pure genade. Maar het is ook een dure roeping van al Gods kinderen en geroepen knechten om zich niet onder de macht van de valse leraars te laten brengen. En als je het in onze dagen aanschouwt, mensen. Maar God haalt ze eruit, die die uitverkoren heeft als zaligheid. En we gaan een tijd in, geliefde, dat hij ze gaat halen uit de heggen en steden van de wereld. En hij slaat de kerken over. En ik weet geen huidige dominee op te noemen die zich wacht voor de valse profeten. Er is geen publieke stem meer in de kerken. En daarom is het alles de dood in de pot. Massa studenten worden aangenomen op grond van wat ze in hun hersens hebben opgeslagen aan letterkennis. Maar ze worden niet onderzocht op bekering, roeping en zending bij God vandaan. Omdat de professoren er zelf geen kennis meer aan hebben. De geleerdheid zit bij velen een voeten hoog. En men denkt werkelijk dat een dokter in de Godgeleerdheid van meer waarde is in Gods ogen dan een eenvoudig van God geleerde kolenboer. Ja, dat denkt men. En je moet maar kijken, nee, als er iemand wordt uitgezonden, ze zoeken allemaal intellectuele mensen. Hè? Mensen met veel gaven, ja, wat ze tegenwoordig veel gaven noemen. Maar een van God geleerde kolenboer komt niet in aanmerking. Nou, nee. Maar wel bij God. Ja, want de dwazen der wereld heeft God uitverkoren. God rekent precies andersom als nou de huidige kerken doen. Ja. Dat is allemaal bovenkamerorganisatie. Er is niks van God bij. En ook in de steltervormde kerk rollen de fabrieksdominees van de lopende band, die hun kennis allemaal uit de boeken gestolen hebben, bevindelijk vreemd zijn van de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, en de wet als een doe je best regel voortschrijven in het stuk de dankbaarheid. En zo wordt het, ik heb het zelf gehoord hoor, en zo wordt het kerkvolk massaal kussentjes onder de oksels genaaid, met een doe maar, neem maar aan, en een valse vrede godsdienst. Het kan ook heel rechtzinnig gepredikt worden, heel rechtzinnig. Maar weet je waar ik altijd naar luister? Of de oude mens afgesneden wordt. En ook in de afgescheiden kringen is men generaal betoverd door de wet in inzettingen bestaande. Hè? Scholastiek, habitus, actus en noem maar op. Al die filosofie. Er is niks van God bij. En daar nog de wortel van alle kwaad, de geldgierigheid. Ja, geen probleem. En ondertussen kan men goed meehuilen met de wolven in het bos. Oh, mocht het nog eens komen te gebeuren. Ja, 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 ja. Maar dat zegt God niet in zijn woord. Hij zegt, heden, indien gij mijn stemmen hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Laat u met God verzoenen. De kerkelijke traditie is zodanig versteend, dat er van de kerken niks meer uitgaat, en aan de andere zijde zie je dat de kerkelijke jeugd in een stroomversnelling wordt meegevoerd op de brede weg des verderfs door kerkelijk georganiseerde vakantiepret en een evangelie van Jan Klaassen. Griffemidden gemeente, herstelt en vormt de kerk. Waar zijn jullie mee bezig? En de ontwikkeling heeft het halfverloste christendom in de hand gewerkt. Wel wedergeboren, maar nog niet gerechtvaardigd in het geweten door het geloof. En aan de andere kant wordt kerkelijk Nederland met de geboortegolf van rijke jongelingen overspoeld. En die stroom lijkt niet meer te stuiten. Maar de apostelen die spraken gans anders tot de kerken gods als dat ze vandaag in de dag doen. Weet je wat Paulus zegt? Indien dan gij met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij? Gelijk of gij in de wereld leefdet met inzettingen belast, namelijk raakt niet en smaakt niet en roe niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik ingevoerd naar de gebodene leringen der mensen, de welke wel hebben een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen, Doch zij niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Kan heel rechtzinnig gaan. Heel rechts. Oh. Zwarte pakken. Ernstige gezichten. Maar Christus zegt, wacht u voor de valse profeet. En over de gehele breedte van de gereformeerde gezindte heeft men zich er niet voor gewacht. Ik ook niet hoor. Nee. We hebben de valse leraars ruim baan gegeven. Zowel in wettische als in evangelische zin. Het is aan beide kanten mis. In onze tekstwoorden worden de discipelen door Christus uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de valse profeten die de dwalingen onder een schone schijn bedektelijk invoeren. Niet openlijk. En Christus waarschuwt zijn jongeren dat in het laatste de dagen vele valse profeten zullen zijn die de waarheid van het evangelie verdraaien, tot hun eigen vele verderf. Maar hij zegt ook waaraan zij ze te herkennen zijn. Hij zegt niet alleen wacht u voor de valse profeten. Maar hij zegt ook dat de zulke in schaapsklederen tot hen zullen komen. Het gaat hier niet over publieke ketters die luid en duidelijk hun ketterijen proclameren en voor iedereen te herkennen zijn. Nee, het gaat hier over de valse profeten, over arbeiders van de Satan die zich voordoen in de gedaante van een engel des lichts. En dat betekent dat de zulke zich vermommen in een rechtzinnig of evangelisch jasje om de ketterijen bedektelijk in te voeren. Dat zegt Petrus. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zullen zijn. Hij zegt niet dat ze zullen komen, maar ze zullen er zijn. Die verderfelijke ketterijen bedektelijk zullen invoeren. Dus het gaat er heel subtiel aan toe als de valse profeten zich in schaapsklederen hullen en op kouse voeten evangeliseren en hun valse leringen onder het volk verspreiden. En in navolging van Christus waarschuwt Paulus uitdrukkelijk voor dit bedrog. Ik noem u weer een ander gedeelte, ik zal het u voorlezen. 2 Korinthe 11 vers 12 en 15. Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen om de oorzaak af te snijden, degene die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen bevonden mochten worden, gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert in een engel des licht. En zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welke het einde zal zijn naar hun werken. En de kanttekeningen merken op bij deze tekst. Sommigen duiden dit al zo alsof deze valse apostelen ook de gemeente voor niets dienden. Hè? Zonder tractement. Maar dat strijdt met hetgeen van hen getuigd wordt. En daar geven ze nog een tekst bij in 2 Korinthe 11 vers 20. En de mening is dat Paulus daarom ook zonder vergelding, hè, dus zonder tractement in de gemeente van Achaïe diende, opdat zo hij veranderde van doen en bezoldiging van hen ontving, deze lieden niet zouden roemen, en dat zij daarin deden gelijk Paulus en de zijnen, die wel in het eerst voor niets schenen gediend te hebben, wanneer zij nog slecht en klein waren onder hen, maar als zij vrijmoediger en van meerder aanzien geworden waren, ook hun bezoldiging namen, hè? Zowel als zij, tot welke roem hij hun geen gelegenheid geven wil. Dat zeggen de kanttekenaren. Ja, Paulus had geen emeritus kaas in het verschiet. En hij weigerde zelfs een tractement aan te nemen. Want hij zegt, ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd. Ja. Ik heb in alles getoond dat men zo arbeidende de zwakke moet opnemen. En gedenk aan de woorden van Christus dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En hetgeen Paulus aan anderen voorschreef, aan andere leerden. Hij zegt, die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever. werken dat dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. En dat bracht hij zelf in de praktijk. En ik heb er ook nog een schoon voorbeeld van in de kerkhistorie, Whitefield. Hij haalde bakken met geld op voor de armen, maar hij nam er zelf niks van. Ja, Paulus wilde in Christus een voorbeeld zijn, hè, voor allen en ook in alles, hetgeen God wel behagelijk was, is. Hij zegt, wees mij navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Dat zegt hij erachteraan, hè? Het is alles in Christus. En geliefde, hoe is het in onze dagen gesteld? God dienen en de mammon tegelijk is gemeengoed, dat is gemeengoed geworden op het kerkelijk erf. En niet in het minst onder het leger onbekeerde en ongeroepen ambtsdragers, waarin we in onze dagen geen gebrek hebben. Geen kerk uitgezonderd, hoor. Het ambt is een job geworden. Maar wie bekommert zich over de kudde van Christus? Geen herder? Nee, geen kerk. Want ze durven de grijpende wolven niet in hun ribben aan te pakken. Zoals David als herdersjongen bij de roofdieren deed die zijn kudde belaagden. En ze laten de vossen die de wijngaard verderven vrije gang gaan. Ja, iedereen doet het voor zijn eigen verantwoording, zeggen ze tegenwoordig. Ja. Nou, dat zijn de Pilatus, hoor. Denken goed om of ze een zwart pak aan hebben of niet. Een witte boord met een mooie stropdas. Dat zegt niks. De goede herder onderricht zijn schapen echter niet alleen in de gevaren die hem bedreigen, nee. Hij bedeelt hen ook met de genade, met onderscheiden kennis, om de geesten te beproeven of ze het God zijn. Dat is noodzakelijk. En als je jezelf goed kent, geliefde, als je je eigen enigszins kent, dan weet je hoeveel dwalingen er in je eigen hart omdwalen. En Christus versterkt zijn de zijne gedurig met zijn genade, met zijn kracht in de zwakheid van hun bestaan. Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja. Mensen zullen altijd nog maar wat tot beschikking hebben. En alle algodskinderen hebben enigermate onderscheiden kennis, hè? Want er is geschreven in de profeten en ze zullen alle van God geleerd zijn. Ja. En de zalving die gelieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. Zegt Johannes. En gij hebt niet vernoden dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is ze ook waarachtig en geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Ja. Gods kinderen kunnen niet afvallen. Kunnen wel vallen. Elke dag. Maar ze zullen alle van God geleerd zijn. Dat geldt voor al Gods ware kinderen en knechten. Niet allemaal met dezelfde gaven. Niet allemaal met even gelijke gaven. De een die heeft maar één talent. En de ander heeft wat meer talent. Maar zo laat ons dan die gaven besteden, het zij in profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermaanten, in het vermanen, en die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, en die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Er zijn verscheidene gaven, door dezelfde geest. En daarom kan in het lichaam van Christus de hand niet tot de voet zeggen, ik heb u niet vernoden. Kan niet. Want als er geen voeten zijn, komt heel dat lichaam niet in beweging. Dus ik mag wel de Heere smeken, of dat hij de kerkmuren wil afbreken. Met de grond gelijk wil maken. En eerst is een nationale bekering geven. Want als het zaad in de akker, in de aarde, niet valt en sterft, brengt het geen vrucht voort. Ja, maar het afvallige christendom, het refodom, heeft in onze dagen zichzelf leraars vergaderd naar hun eigen begeerlijkheden. En die de heerlijkheden van Gods koninkrijk niet schromen te lasteren. Maar Gods woord zegt, wijk af van de zulke. Want ze zullen in meerdere goddeloosheid toenemen onder een schone schijn. Wacht u voor de valse profeten. Wacht u ervoor. Want ze gaan listig te werk. En ze zijn in schaapsklederen gehuld. Een vriendelijk gezicht, vriendelijke woorden. En ze hebben de schijn der godzaligheid. In gewaad, gelaat en gepraat. De schijn der godzaligheid. Wacht u ervoor. Want ze hebben de kracht van dezelfde verloochend. Wacht u voor de schriftgeleerden. Die daar willen wandelen in lange klederen. En bebinnen de groeting op de markten. En het voorgestoeld in de synagoge. En in de Tweede Kamer. Want ze eten de huizen van de weduwe op, onder de schijn van lange gebeden, en de zulke zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Dus u hoort wel, het is niet allemaal evangelie, hè? Nee. En valse profeten in schaapsklederen geven zich dus uit voor apostelen van Christus. Kijk, als er mormonen of Jehovah's getuigen langs de deur komen, ja, die zijn niet zo gevaarlijk hoor. Want die komen niet als apostelen van Christus. Ja, dat zeggen ze wel. Maar. Alleen die naam al, hè? Jehovah's getuigen, mormonen. Dan zeg je van ja, dat is allemaal leugenleer. Dat weet je van tevoren. Nee, maar valse profeten in schaapsklederen, die geven zich uit voor apostelen Christus, niet zelden onder de schijn van een ruimklinkend evangelie, om de zielen der eenvoudigen te verkeren. Nee, maar het zijn Pelagiaanse aartsketters, die naam willen maken, geschenken aannemen, en met hun verderfelijke ketterij het recht Gods buigen. En waarom noemt Christus hen grijpende wolven? Dat is nogal wat, hè? Grijpende wolven. Omdat zij de schapen van Christus willen afscheiden. Om de leer van Christus bedektelijk te lasteren. Als zijnde een dogma van ondergeschikt belang onder de vlag van eenheid. En dan zeggen ze, we moeten boven het dogma uitstijgen. Eén in de levende Christus. En het zijn valse profeten. Het zijn grijpende wolven. Die dat leren en propageren. De zulke propageren een valse oecumene van gelijkheid, vrijheid en broederschap onder de dekmantel van eenheid in de levende Christus, uitstijgende boven alle leerverschillen, om het antichristelijke beest uit de afgrond de hand te reiken en Christus en zijn leer van elkander te scheiden. Dat doen de valse leraars. En ze doen zich voor als gunnende christenen die kwistig met de belofte van het evangelie zwaaien om de massa te paaien, om zo een kunstmatige opwekking te forceren, waarvan zij dan de eer zoeken op te strijken met allerlei nederige houdingen en nederige woorden, want die tactiek brengt ook veel geld in het laai. Er is niks nieuws onder de zon. En voor en tijdens de reformatie stuurde Rome Tetzel erop uit om de mensen onder een schone schijn van de godsdienst het geld uit de zakken te kloppen. Als het geld een kistje klinkt, zieltje in de hemel springt. En de betoverde massa gaf grof geld voor dat bedrog. Niks veranderd. En de massa wil nu eenmaal bedrogen worden. Ik heb eens een tijdje naast een slager gewoond. En ik zeg, joh, hoe komt dat vlees nou zo rood bij jou in de etalage? Hij zegt, kom even kijken. En toen liet hij een grote spuit zien. Een grote spuit. En daar deed hij allemaal van die rode vloeistof in. En dan spoot hij in dat vlees. En dan werd dat vlees, dat werd prachtig rood. Ja, hij zegt, de mensen willen bedrogen worden. Hij zegt, want als ik het vlees te koop leg, zoals het in werkelijkheid is, dan ziet het er grauw uit. En dan kopen de mensen het niet. Mensen willen bedrogen worden. Niks veranderd. Het is altijd zo geweest. In Paulus' dagen rende de massa achter Diana aan. Dat was de seksgodin van de Efeziërs. Ja, er werd veel geld aan verdiend en je kon je vleeselijke lusten de vrije teugel geven. Allemaal onder het mom van religie. Is niks veranderd. En dat terwijl de orthodoxe joden zich streng aan de voorschriften van Mozes hielden, maar ondertussen het volk ophitste en een oproer tegen Paulus verwekte, omdat hij een winstgevende godsdienst met wortel en tak afbrak met de leer van de ergernis van het kruis. Ja, een mens is net een kuddedier, en van dat feit maken de valse profeten gretig gebruik om een valse leer bedektelijk en op menslievende wijze in te voeren. Dat zijn geen schreeuwers, zoals, nee, doen heel menslievend. Hè? Vriendelijk. Ja, je zou ervoor gaan kwijlen. Maar ik zou je zeggen, mensen, en dat is mijn ervaring, en de Heer heeft het me ook laten zien, dat al dat menslievende op het erf der kerk doorgaans bedrog uit de hel is. Want als je de zulke conformeert, al die vriendelijke evangelisten, confronteert met de bediening des doods en met de dood van Christus, dan blijkt die liefde niets anders te zijn dan verkapte haat. En we hebben het vanochtend overdacht. Hè? De barmhartigheid der goddelozen zijn vreed. Weet je wat David zegt? Als hij al het volk geteld heeft en de profeet, die komt om de wacht aan te zetten. Hij zegt, laat mij toch in de handen des Heren vallen. Want daar had David kennis aan dat de barmhartigheid der goddelozen vreed was. En je moet de zulke maar eens met de wet op hun vrome tenen trappen, dan best er al gauw een adder uit. En als je het over de gerechtigheid van Christus gaat hebben, en die alleen, dan voeren ze alles, alles wat ze hebben, in huis hebben, dan voeren ze de strijd tegen vlees en bloed. Maar ja, dat is een verloren strijd. Hè? Want die wapens zijn vleeselijk en niet krachtig in de Heer. Ja, je hebt verschillende valse profeten. Je hebt valse profeten ze lopen allemaal wel in schaapsklederen, maar de een die openbaart zich in evangelische zin en de andere in wettische zin. Hè. Maar allemaal ja, onder een schijn van godzaligheid. Hè. In evangelische schaapsklederen dan leren ze de mensen dat de mens in staat is gehoor te geven aan het gebod des Heren, bekeert u en gelooft het evangelie. Ja. En dan denken en dan leren ze de mensen dat ze de verantwoordelijkheid hebben en op dat aanbod moeten ingaan. Hè. De mens wordt in staat geacht. Hè. En die vrije wilsleer. Je komt ermee in de hel. Een Gods volk komt met dat gebod in de dood uit, omdat zij van zichzelf alleen maar de dood kunnen braken. Maar de vrije wilsgodsdienst kan met het gebod Gods nog aardig uit de voeten en gaat er zelfs mee aan de slag. En dat gaat van beter naar best. Hè? En daarmee loochent men de absoluutheid van de zondeval. En ook de absoluutheid van de vrije genade, leer van Christus. En dat moet je opletten. En dat is juist wat de duivel zo gaarne wil. Wat de mensen zullen geloven. Want als de zondeval in Adam voor de mens niet zo absoluut is zoals er staat geschreven in bijvoorbeeld in Romeinen 3. Hè, kunt me lezen, lees maar na. Dan is het paradijs van ons ook niet zo absoluut zoals het er staat geschreven in Genesis 2 vers 17. Dan zei zijn prediker, het staat er wel absoluut, maar het wordt niet zo absoluut bedoeld. Ja, dat had hij gedacht. Daar zou je achterkomen. En de mens wordt in staat geacht om over het stuk der ellende heen te stappen en Christus aan te nemen of te verwerpen al nogalang de mens het gelegen komt. En van de wet Gods maakt men een oud wijze regel des levens om die te doen uit dankbaarheid, terwijl zulke wetsbedrachters geheel zonder de wet leven. Zoals de rechtzinnige Saulus van Tarse is in eertijds. Hij zegt eertijds leefde ik zonder de wet. En dan leefde stipt als een fariseer. Maar hij zegt, leefde helemaal zonder de wet. Zonder de bediening van de wet. Had ik geen kennis aan, zegt hij. Maar toen het gebod kwam, toen is de zonde weder levend geworden. En ik ben gestorven. Maar valse leraars zijn er altijd op uit om de daadwerkelijke vergeving der zonde, ofwel de rechtvaardiging door het geloof, na te bootsen met een schijngeloof en met een evangelie van beneden naar boven. Dan moet je het nou eens opletten. Daar is heel de scholastiek op berust. Dat is allemaal een uitwerking wat er zeg maar in het horizontale plaatsvindt. Maar mensen, het evangelie is van boven naar beneden. Gods volk wordt uit God geboren. Van boven geboren. Een valse profeten in schaapsklederen leren een geloof zonder de verzekering des geestes. En ze ontkennen het inwendig getuigenis des Heilige Geestes. Ik lees het zelfs bij sommige oudvaders. Zelfs Perkins heb geleerd, dat moet dan de vader der Puritijnen zijn. En ik kom niet aan die man zijn staat, maar hij heeft zelfs geleerd dat een mens zonder inwendig getuigenis van de Heilige Geest tot de zekerheid kan komen. Het is een leugenleer. En achter de dood ligt het leven. En Gods uitverkorene sterven, de wetsdood, afgesneden van alle gerechtigheid die uit de wet is. En dan gaat deze geest met onze geest getuigen dat we kinderen van God zijn. Als dat het niet is, mensen, nou, pak dan je godsdienst maar in en gooit het maar in de kliko. En dat predikte Christus in zijn prediking over de enge poort. Dat is een benauwd poortje. Dat is een benauwd poortje, dat is een dodelijk poortje. Ja. Want die poort is zo eng en zo nauw, dat er alleen lijken doorheen kunnen. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Dan wordt er recht gesproken in de poorten. Ja. Maar wacht u voor de valse profeten, de welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Nou, grijpende wolven in schaapsklederen vallen niet zo gemakkelijk op. En ze gaan niet rond als briesende leeuwen, want dan zijn ze direct herkennen. Maar ze vertonen zich in de gedaante van een schaap en ze begeven zich als een schaap onder de schapen. Hè? En ze doen zich doorgaans heel nederig voor en gunnen iedereen de zaligheid. O mens. En ze verspreiden een groot schijnend kunstlicht onder de dekmantel van het evangelie. En weet je wat er zulke ook doen? Die pretenderen allerlei knopen en zielraadselen te kunnen oplossen. Omdat ze zo ervaren zijn in de bevinding en zoveel licht hebben in de schrift. Ja, 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 ja. Dan kan ze wel horen praten, valse profeten in schaapskleren. Die kunnen heel bevindelijk praten. En dat maakt de duivel niet uit. Of dat een mens ter helle reist met een ingebeelde hemel. Of als een brute zondaar, dat maakt de duivel niks uit. Valse bevinding is de duivel net zo welkom als een bordeel. En zolang de mens de mogelijkheid van zalig worden vanaf de kansel krijgt ingepompt, heeft de duivel niets te vrezen dat zo'n mens ernst maakt met zijn bekering. En dan gaan ze de mensen naar huis en dan zeggen ze, nou gelukkig het ken nog. Maar mensen, het zal je gelukkigste dag zijn als het nou eens niet meer komt. En als je nou eens afgesneden zou worden van alle gerechtigheid die uit de wet is. En ook als de mens meent God te kunnen bewegen tot genade, met een belijdenisje der zonde, dan is de duivel ook heel tevreden met de belijdende massa. Maar God kijkt niet naar een kerkbelijdenis. Hoor. Tegenwoordig kijken ze naar een kerkbelijdenis. Dan zeggen ze, nou, dat is nog een zuivere kerk, want die... Ja. Ja, de belijdende massa. Nou, Judas beleed ook zijn zonde voor het Sanhedrin, maar is toch voor eeuwig verloren gegaan. Hoor. Belijdenis der zonde is op geen enkele manier een instap tot de vergeving der zonde. Anders is genade geen genade meer, maar een verdienste. En valse leraren in schaapsklederen proberen het volk vooral ook te verleiden met een tijdgeloof. En dat voor het ware geloof te houden. Je moet maar eens opletten, die spannen de maaikar achter de zijkar. Ze hebben drekvrucht. Hè? Drekvrucht. Ja. En het zaad wat op steenachtige plaatsen of ondiepe plaatsen der aarde gezaaid wordt, dat komt direct op. Hè? Ja, en dan dansen ze omheen over zulke geloofsplantjes. Zeggen ze. Dan zeggen ze, dan moet je heel voorzichtig mee doen, mag je niet in de grond trappen. Maar ja, Je kunt erop wachten, want zulke plantjes verdorren vanzelf. Ja, en dat verdorren, dat noemt men dan de gestalte, de beproeving des geloofs. Ja. Het lijkt wel komedie. En weet degene die zulke kleine geloofsplantjes, zeggen ze dan, de grond in trappen. Want dan is het samen op hek, als samen op weghek ineens van de kerkdam. En valse profeten in schaapskleder zijn er altijd op uit om een kunstmatige godsdienst in het leven te roepen en te houden. Met de nodige sentimenten, want o mens, nog een toetiek. Ja, die kwijlgodsdienst en allerlei humanitaire gevoelens. Die je velen doet afglijden naar een godsdienst van Voltaire. Nou, Voltaire is nooit verder gekomen dan de religie van de verlichting en die van het humanisme. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Of met andere woorden gezegd, rebellie tegen de allerhoogste God. Ja, valse profeten zijn er altijd geweest en ze moeten er ook zijn, want er moet ook ketterij onder u zijn, zegt Paulus. Moet. Opdat de waarheid Gods geopenbaard wordt. Maar ze hebben in onze dagen vrij spel. Omdat de rechtzinnige kerken zo verblind zijn, dat men niet eens meer in staat is de tucht te handhaven en de geesten te onderscheiden. Er is geen mens toe in staat om. Moet de Heer je leren, in de dadelijkheid. Anders loop je er ook zo voorbij. Maar dat moet wel de worsteling zijn. En als de kudde van Christus een hechte gemeenschap vormt, dan hebben de wolven weinig kans. En dat zie je vooral in de tijden van de vervolging. Dan slaat de Heer naar elkaar wat bij elkaar hoort. En ik denk dat we aan de vooravond staan. Een zware tijd. En nu alles verdeeld en afgescheiden is wat kerk heet, hebben de vossen die de weigert verderven vrijspel. De kerkelijke entertainment die breidt zich uit als een olievlek en de kerkelijke jeugdkampen van de gereformeerde gemeente en van hersteld hervormde kerk wedijveren met de wereld. Nou, als je dat als de roeping van de kerk ziet, mensen, dan ben je op weg, op een gladde weg ter hel. De valse profeten in schaapskleder zijn dus in werkelijkheid niet zo als ze zich voordoen. Het zijn helemaal geen gunnende predikers die zielen voor Christus wensen te winnen, zoals ze zeggen dat ze doen. Integendeel, het zijn van binnen grijpende wolven, zielenmoordenaars, die met de leer van de vrije wil vele zielen ten verderve slepen. Die maar een aansluiting zoeken bij de vrome mens. En je hebt ook van die grijpende wolven die met het recht van God schermen, echter zonder een gewillige Christus. Dat zijn ook valse leraars. Want dat deden de fariseeërs ook, hè? Die wilden wedijveren met Filippus en reizen het land af om een jodengenoot te maken op die woeste weg. Ja, de woeste weg. Maar als ze er eentje in hun strikken gevangen hadden, dan maakten ze hem als een kinderheld tweemaal erger dan ze zelf waren. En Christus zegt nadrukkelijk dat grijpende wolven van binnen grijpende wolven zijn. Dat is aan de buitenkant zo 1, 2, 3 nog niet te zien. Maar dat lukt ze zich slechts ten dele, want voor degenen die hun zinnen geoefend hebben in en door het woord der genade, die kijken dwars door deze verleiders heen, beproevende hun geesten op grond van de schrift. En weet je wat erin gemist wordt? Christus. En die gekruisigd. Weet je wat erin gemist wordt? De ergernis van het kruis. Nou, hoe zijn de zulken te erkennen? Het eerste wat altijd opvalt is dat de zulke godsgetuigende kinderen altijd op hun woorden trachten te vangen of zij hem of haar ook niet veroordelen kunnen. Dat hebben ze bij Christus ook gedaan. En die komen altijd in de schijn van hun vrome schapenkleren. Ik kan wel een boek van schrijven. Van mensen die de handen opgelegd worden door heilige Maria's en gelijknamige evangelisten, en die zich dan profileren als stiekem bekeerde muggenzifters en voor de ijver en hun ijver voor het allerheiligst geloof houden en pretenderen heel wat van betekenis te zijn. En hoe onbekeerd ze ook zijn, hun naasten onderzoeken of ze wel bekeerd zijn, godsgeroepen getuigen belasteren en hun getuigenis aantasten terwijl ze zelf niet van hun drek gewassen zijn. En dat was het dagelijkse werk van de Sanhedristen. Namelijk om Jezus te vangen op zijn woorden, zodat ze hem konden veroordelen. Omdat ze door afgunst gedreven werden. Afgunst, ja. En het tweede wat opvalt is dat zulke wolven in schaapskleren, als ze niets vinden, kunnen we mee zijn Gods geroepen getuigen kunnen blameren. Dat ze dan overgaan tot het verdraaien van hun geloofsgetuigenis. Zodat de woorden die gesproken of geschreven zijn in een totaal ander licht komen te staan. Dat doen ook de valse leraars. En we leven dat betreft in diabolustijden, zowel op het politieke erf als op het kerkelijke erf. En dan wordt de waarheid altijd verdraaid in een leugen, niet in een openlijke leugen. En de vredemakers worden dan voor oproepkraaiers uitgemaakt en andersom. Ja, als hij verwaardigd wordt om te separeren mensen, dan komt heel de hel in beweging. Hè? Om je af te schilderen als een oproepkraaier. Ja, ze zeiden van Paulus, wat is dit voor een pest? Nou. Ja. Allemaal medailles. En het voornaamste kenmerk van valse profeten in schaapsklederen is dat ze met een vals getuigenis Gods kinderen proberen zwart te maken en van hen getuigenis een karikatuur maken. Ja. En met dat helse spel willen zij de zielen van de kleingelovigen misleiden en een aftrekken van de waarheid van het evangelie. En de Heer Jezus zegt dat zij aan hun vruchten te herkennen zijn. Hè? Aan hun vruchten zult gij hen kennen, leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen. Van binnen zijn het grijpende wolven. En grijpende wolven hebben ook vruchten, namelijk doornen en distelen. Je moet de zulke maar eens tegenkomen met de waarheid die in Christus is. En hun vervloekte hoogmoed aan de kaak stellen, dan berst er gelijk een ander uit. En weet je wanneer deze grijpende wolven hun slag slaan? Bij nacht. Als de wijzen slapen met de dwazen, dan komt de duivel en dan zaait hij onkruid tussen de tarm. En daar houdt de Heer Jezus een aparte gelijkenis over. En dan wordt de Bijbel met de Koran vereenzelvigd. En dan zoekt men christenen met moslims te verzoenen. En te verenigen om één front te maken. Dokter van de Brink, hè, moet één front maken met de moslims. Dat is het front van de duivel. Dat is het werk van de valse profeten in schaapskleden. Van binnen zijn het grijpende wolven. Die van de vrije genadeleer van Christus afdingen. En van de vrije wil. En de vrije wil subtiel er tegenover plaatsen. Of liever gezegd ervoor in de plaats zetten. En een duidelijk voorbeeld is die van Arminius en zijn nageboorte. Nou, de Dordtse vaderen hebben, Kolbrugge zegt dat, hè? Ik ben het hartelijk met hem eens. Hij zegt, de Dordtse vaderen hebben de Arminianen niet in hun ribben aangepakt. Want anders hadden we nou die nageboorte niet gehad. Arminius nota bene opgeleid in Genève. Je zou zeggen, die reformatoren hebben ook er oog in de zak gehad. Ja, in Engeland heeft John Wesley de toon aangegeven ten aanzien van de vrije wilsleer. En dat wordt ook gezet in de rij van de ware knechten van God. Maar Huntington zegt, het is een duivel. En in onze dagen laat men tal van buitenlandse sprekers opdraven die de mensen onder hypnose, met name de jeugd onder hypnose brengen, met een valse doctrine en er vervolgens bij de hoorders op aandringen om eigenhandig op Gods bevelen te reageren. Ja, en is de keuze eenmaal gemaakt, dan is het klaar. En dan kan men voortaan vrij en blij door het leven gaan. En mochten er zijn die in de problemen komen met hun geweten, geen nood. En dan kan men altijd nog bij Hegger uithuilen. Mooi wel opschieten, want die man is heel oud. Die zulke zielen dan direct over het paard tilt en naar de nagedane biecht de zulke inzegend. En met een zalf, een klinkende zalenverklaring. Waarvan de paus nog van rilt. Nou, we zullen eerst maar eens een versie zingen. En wel uit de 56e psalm en daarvan het tweede zangvers. Psalm 56. Psalm 56. Vers 2. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem. Wat zou vlees mij deren en wat er verder volgt in het tweede vers. Van de 56e psalm. Liefde, zo is het in de kerken gesteld. Er is niks nieuws onder de zon. De ergernis van het kruis is er niet gedaan. Omdat men een zoetsappig elk wat wils evangelie verkiest boven de vervolging. De dwarsbalk van het kruis van Christus wordt rechtgedraaid. Christus van het kruis gehaald. En men denkt zo ter hemel te kunnen gaan zonder lijden en zonder vervolging. Terwijl de dwalingen vermenigvuldigen in het kwadraat. En geen kerk is bij machten om de tucht toe te passen als Christus bevolen heeft te doen. Maar Luther zegt, degene die afwijkt in één leerstuk, die dwaalt in alles. En van de leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddelozen zijn wel talloze blauwdrukken in omloop. Maar het ware schibbolet is generaal ingewisseld voor het namelijk schibbolet. En dat maakt echt het fundamentele verschil uit. Het lijkt op elkaar, de klanken die zijn hetzelfde. Maar de CH wordt erin gemist. Christus wordt erin gemist. De Christus der schriften. Want aan valse Christussen hebben we geen gebrek in onze dagen. En dat geldt voor de volle breedte van de gereformeerde gezinten. Gods ware volk onder het kruis houdt het in geen kerk uit. Want er is geen plaats voor het levende kind in de kerkelijke herberg, en daar is ook voor zegt, ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de uren komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menig goden een dienst te doen. U zegt, ja, maar dat gebeurt in onze kerk niet. Dan zegt u eigenlijk dat Christus liegt. Want hij zegt, zij zullen u uit de synagoge werpen. Geen kerk uitgezonderd. En Christus zegt hier in het meervoud, uit de synagogen. De Heere Christus heb het wel voorzien dat er kerkscheuringen zouden komen. En als u er nog in kunt blijven zonder dat men u haat en vervolgt, dan mag u zich wel degelijk afvragen of u werkelijk het eigendom van Christus bent. Want daar komt de duivel op af. En Christus zegt namelijk tot zijn ware volk en knechten dat zij uitgeworpen zullen worden. Het zal gebeuren. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Ze hebben hem vervolgd, gehaat en gesmaad, uitgeworpen en ten dode toe vervolgd. En er is nog lijden overig. En apostel Paulus, die het ook in de leven lijvende ondervonden heeft, schrijft in 2 Timotheus 3 vers 12. En ook alle die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Niet misschien, nee zullen. En in het Roomse Polen is men een campagne begonnen om Luther als een duivel te brandmerken. Ja, dat is het eigenlijke werk van de duivel. Het eigenlijke werk van de antichrist. Om Christus in zijn volk als duivels af te schilderen. Want grijpende wolven in schaapsklederen, die worden steeds vrijmoediger in hun valsheid. En aan die vruchten zult ge ze kennen. Ze brengen geen vijgen voort, maar distels. Omdat het kwade bomen zijn, geworteld in de valse leer van de antichrist. Het zit altijd met de leer verbonden. En zij trachten de valse leer te vereenzelvigen met de ware genadeleer. Met allemaal bijbelse teksten en woorden. En ze komen heel gunnend voor de dag, doet de paus ook. En maar ondertussen proberen zij een valse oecumene te bewerken ten koste van het fundament, de kerk namelijk. De onfeilbare godsleer van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Valse profeten in schaapskleren beroven Christus van zijn kroonrechten, om zelf iets groots te willen zijn. En vervolgens trachten zij met hun valse lering het volk te verleiden tot schade van hun sterfelijke zielen. En velen menen de betovering van de Galatiërs van weleer overgroeid te zijn en te boven te zijn. Maar mensen, dat is een misvatting. Met de huidige kerk is het veel slechter gesteld dan de situatie van de gemeente van Galatië in de dagen van Paulus. Daar was nog een Paulus, die ze openlijk bestrafte en tot de orde riep. Gij uitzinnige Galatiërs, wie heeft u betoverd? Ik heb het nog nooit een predikant horen zeggen tegen de gemeente waarin die stond. En tot de gemeente waarin die stond, nog nooit. Maar de apostelen en profeten wederstonden de valse profeten in hun aangezicht. Maar nu hebben de valse profeten het voor het zeggen in kerken staat. Tenminste, dat lijkt zo. Maar God zal lachen en hun lieden verderven als hun vrezen komt. Want hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volkeren in rechtmatigheid. En dan zullen de grijpende wolven roepen tot de bergen, valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons, want de toren van het lam is gekomen. Maar wacht u voor de valse profeten. Dat geldt niet alleen Rome en de PKN, maar alle kerken. Ze zullen tot uw volk des Heren komen. En als u dan slapende gevonden wordt, dan bent u een gemakkelijke prooi voor de grijpende wolven. En dan kan het gebeuren dat u uw hele leven moet zuchten in het kasteel van Reus Wanhoop, omdat u niet gewaakt hebt en de wacht des Heren niet hebt waargenomen. En Habakuk stond op de wachttoren om het naderende onheil op tijd op te merken en alarm te slaan. Maar ik zou je vertellen, geliefde, dat degenen die nu alarm slaan vanwege de valse prediking worden genegeerd. Inclusief door het HHK Moderaam. Genegeerd. Maar dan leert Gods woord dat zulk soort kerkleiders hun laatste benauwdheid nog niet gehad hebben. De Heere laat echt zijn getuigenis niet te raden vallen. En de kerk heeft een dienende functie, geen heersende functie. En degene die zich in leer of leven komen te ontgaan, moeten onder de tucht geplaatst worden. Dominee Amstdragers ook. Maar wat leert de praktijk? Leervrijheid in de kerken. Valse leraars kunnen zo hun gang gaan. En ieder doet dat, zeggen ze. En dat zei Heemskerk ook ten aanzien van die Mexicaanse griep. Iedere gemeente heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja. Ja, dat zegt Pilatus ook tegen die Joden. Jullie hebben je verantwoordelijkheid. Hoor. Ik was maand in onschuld. Maar geliefde, als er zo gesproken wordt vanaf het kerkplein, dan is het tijd om tot publicatie van deze van God vervloekte kerkpolitiek over te gaan. En om deze valse profeten aan het licht te brengen, gelijk ook Christus, de profeten en de apostelen gedaan hebben. En in dat spoor zijn Luther en Calvijn gegaan, Bogerma, Gomarus, Kolbrugge, Huntington, Henderson, Rutherford en noem ze maar op. Dat soort mannen zijn er nu niet meer. Het is weg, de eer is weggevoerd en men kan er goed bij blijven leven. En ook dominee Malan, die prendeert de zuiverste te zijn, die weent niet over de breuk en gelooft daarom ook niet dat er nog zijn die over de breuk wenen. Ja, dat zijn van die predikers die het alleen voor zichzelf geloven en van hun eigen kerk. En als ze de oefeningen des geloofs hebben, dan kan het zijn dat anderen het ook hebben. Maar als ze het niet hebben, dan kunnen, het anderen ook, dan kunnen de anderen het helemaal niet hebben. Het sectarisme en het kerkisme lopen menige domen in zijn broekspijpen uit. Maar of verzielen tot het geloof in Christus komen, ja, dat deert ze niet. Maar geliefde, wie niet voor Christus is en wie niet voor zijn leer is, is tegen hem. En wie niet vergadert, die verstrooit de kudde van Christus. En dat laatste is het eigenlijke werk van de grijpende wolf in schaapskleren. Maar geliefde, heb goede moed hoor, volk des Heren, heb goede moed. De Heere, de goede herder, weet zijn verloren schapen altijd feilloos te vinden. En altijd hen te versterken en te vermanen. Zoals hij ook hier doet, maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapsklederen tot u komen. En Christus zegt dat op een moment dat de fariseeën en de schriftgeleerden de discipelen dreigden te overheersen. Maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapsklederen tot u komen. Maar van binnen zijn ze grijpende wolven. En we hebben gezegd dat er geen tekst in de Bijbel staat die zo toepasselijk voor deze tijd van kracht is op het huidige christendom dan Matthäus 7 vers 15. Maar er is ook geen tekst die zo in de wind geslagen wordt als Matthäus 7 vers 15 in onze dagen. Iedereen moet het maar voor zijn eigen uitzoeken. Er is geen leiding meer in de kerken, mensen. Niks! En Christus richt zich in deze tekst niet tot het christendom in het algemeen. Nee, hij richt zich tot zijn discipelen, tot de levende kerk van alle tijden en plaatsen. Want de Heer weet zijn volk nog wel te leiden en te regeren. Oh ja. En in Gods woord wordt er op vele plaatsen ook wel in algemene zin gesproken over de valse profeten die opstaan zullen om het volk te verleiden. En wel zodanig dat ze indien het mogelijk waren ook de uitverkorenen zouden verleiden. Maar in Matthäus 7 vers 15 waarschuwt de Heer Jezus in toepasselijke zin bijzonder zijn discipelen. Alleen, niet alleen vanwege het feit dat er valse profeten zullen zijn, maar dat zij er zich voor zouden wachten. Wacht u, dat is kijken vooruit, wees erop bedacht, stel u er tegen. Zegt Paulus ook er tegen Timotheus, stel u tegen het ongoddelijk ijdelijk geroep. En dat hebben de apostelen dan ook getrouw gedaan. En dat hebben ook de reformatoren deels getrouw gedaan. Hoewel de reformatie in de kinderschoen is blijven steken. En de nadere reformatie is aan lagere wal geraakt. Door de gerechtigheid van Christus achter te stellen en de vrome mens voorop te stellen. Scholastiek ingevoerd. En eigenlijk, dat zijn de discipelen van Calvijn. Ik heb liever met een discipel van Luther te doen. Ja, ik ken allebei christenen wezen hoor. Neem me niet kwalijk, man. Ik stel Luther ook niet boven Calvijn. Maar we moeten ons de vraag stellen, hoe hebben de apostelen zich ervoor gewacht, voor die valse profeten? Door allerhande belijdenissen in te voeren? Nee, want de drie formulieren van enigheid waren toen nog niet in zwang. En bovendien is het door de tijd wel bewezen dat de ondertekening van genoemde belijdenissen geen enkele garantie vormt dat de leer van Christus ook zuiver gepreekt wordt. Een kerkbelijdenis zonder de tucht is in geval van vervalsing in leren en of leven, dat is van geen betekenis. Maar hetzelfde als een verkeersbord zonder strafvervolging in geval van overtreding. In onze dagen van algehele leervrijheid mag iedere kerk Gods woord en belijdenissen der kerk naar eigen inzicht uitleggen, geen kerk uitgezonderd doen. En van het schip der kerk heeft men massaal een rondvaartboot gemaakt. Waarin voor elk wat wils wel iets te beleven valt. En waarin iedereen aan zijn trekken kan komen. En de andere zijde van de medaille openbaart zich in de vele kerkelijke sekten en zuilen waarachter de kerkelijke pantoffelhelden zich schuilhouden en verschansen om er niet publiek in het strijdperk te hoeven treden, benauwd voor de publieke opinie en de publieke massa. Maar de Heere gaat door met het volvoeren van zijn raad. Maar niet ten gunste van kerkelijk Nederland, hoor. Nee. Dat massaal de erven der vaderen verlaten of erger verkocht heeft aan de antichrist. Maar onze vaderen, nou die waren ook allemaal zo zuiver niet, maar ze schuwden niet om in de bressen te gaan staan. En de bezuin een zuiver geluid te laten geven. Ten spijt van de smaad en de hoon van de godsdienstige en de goddeloze wereld. Die geest des geloofs en de geuzenbloed der vaderen, dat is totaal verdwenen in onze dagen. En we hebben er een verraderlijke kameleonsgeest voor in de plaats gekregen. Ja. Ik ben een vreemdeling in mijn eigen land geworden. En ik schaam me diep om Nederlander te zijn. Vooral buitenslands grenzen. Als gedoopte natie hebben we God verlaten. Wat voordeel zouden we hebben, mensen? En de Waldenzen omtrent de tijd van de reformatie, die hebben letterlijk tot de laatste kogel gevochten. Als de kroonrechter van Christus op het spel stonden. Nou, bij die groep voel ik me het meest thuis. In de geest. En we lezen het voortreffelijke boekje maar eens van de hand van de heer B. Florijn. Een kinderwaldenzen. Dat is geen kinderboekje, hoor. Stichtelijk boekje. Voor degenen die reeds kind in Christus geworden zijn. En in dat boekje, en ook andere geschriften, we lezen van een zekere dominee Arnoud, de dat was een legerleider van de Waldenzen. Ja, de mooie naam. Nou, ik zie het op het of het nog niet doen. Nee. Maar de legerleider van de Waldenzen, hoe deze godvrezende predikant met zijn nietig legertje, Gideonieten, dat waren allemaal Gadieten, ja, vele divisies Roomse dragonders in de naam des Heren verslagen heeft en het Roomse beest voor de god der Waldenzen heeft doen beven. Nou, ik zie dat dokter W.J. Oppethoff als doctoraal aanvoerder van de HK nog niet doen. Nee. De Oppethoff heeft zich uitgelaten als een pacifist. Ja, pacifisten zijn het in het algemeen valse vredemakers. Weet je wat Gods oude volk zegt? Liever een heilige oorlog dan een valse vrede. En ik vrees dat als het erop aankomt, omwille van de kroonrechter van Christus, het huidige kerkelijke kader, dat die het eerst het hazenpad kiezen om het vegenlijf te redden en de kudde aan zichzelf overlaten. En dat gebeurt nu al incidenteel, maar straks zal dat massaal gebeuren door herders waarvan men hen nooit heeft verwacht. Ik kom bij Luther toch een hele andere geest tegen. Ook bij Calvijn, als het daarover gaat. Luther zegt, al zijn er net zoveel duivels als pannen op de daken, ik ga naar Worms. Om zichzelf te verdedigen? Wel nee, mens. Maar om de lere Christi te verdedigen en de kudde veilig te stellen onder de schaduw zijn de vleugel. Nou, in onze dagen zijn er meer huurlingen dan waarde herders. Een echte herder laat geen schaap in de kou staan, hoor. Dan doe een huurling heel gemakkelijk. Als de wolven der vervolging de kudde belagen, dan is er geen herder meer die voor zijn schapen zorg draagt. Daar staat te vrezen. En dat er zware wolven zullen komen is ons voorzegd in Handelingen 20 vers 29. Hè? Want Paulus zegt, dit weet ik, dat er na mijn vertrek zware wolven tot u zullen inkomen die de kudde niet zullen sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Ja, u zult zeggen, dat gold toch alleen in de situatie van Paulus? Nee, dat geldt ook in onze dagen. Op de kudde van Christus komen altijd zware wolven af. Dat is altijd zo geweest. Om de discipelen af te trekken achter zich, zegt Paulus. Dat betekent achter zich te stellen en zichzelf op de voorgrond te stellen. Maar de duivel hoeft maar te rammelen met zijn kettingen, dan nemen de huurlingen de benen en de valse profeten kunnen daar ruim hun gang gaan. Hè? Onder de toelating des Heren. Maar Christus weet waar zijn volk woont en gelegerd is, namelijk daar waar de troon des Satans is. Gods volk Dus nooit onbereikbaar voor de Heer. Nooit.
Ja.
Maar ze zullen door vele verdrukkingen ingaan. Hè? Dat is het deel van de strijd in de kerk op aarde. We leven midden op vijandelijk grondgebied. En die strijd die houdt maar niet op. Nee. Want met de rust zijn we niet vertrouwd, volk des Heren. We zouden de rust aanwenden tot een oorzaak voor het vlees. God loutert zijn kerk door strijd en lijden. Maar ik heb er ook wel eens zin in, hoor, om die wapenrusting Gods naast me neer te leggen. En eens een poosje rust te nemen. Ja, het vlees wil rusten. Maar God rust niet voordat hij zijn kerk thuis heeft. En hij bedient de zijde met strijd, lijden, beproeving. Ja, en soms zalige toeknikken. Ja, hij maakt de zijne getrouw aan hem en zijn zaak. Ook in het bestrijden van het moderne Sanhedrin. Nou, u zegt maar, zulke fariseeën zitten bij ons niet in de kerkraad. Dus u zegt eigenlijk dat Christus ijdelheid gesproken heeft als hij zegt, wacht u voor de valse profeten. Ze zullen er zijn, geen kerkverband uitgezonderd. Een valse profeten in schaapsklederen staan nooit in de bressen. Dan moet je maar opletten. Maar verlaten de kudde bij het minste gevaar en gaan niet zelden met vervroegde meditaat. En dat verlaten de kudde houdt niet altijd in dat ze naar een andere gemeente vertrekken of voor hun ambt bedanken. Nee, zij geven de schapen Christi geen aandacht en niet de nodige pastorale zorg. De huurlingen wijden zichzelf als een gevaar dreigt. Bijvoorbeeld een tuchtzaak die een schaap van Christus aanhangig heeft gemaakt. Nou, dan is een huurling niet thuis. Ik heb er wel zoveel voorbeelden van gemeentes mensen waar de tucht niet wordt gehandhaafd. Het is ontzaglijk. Dominees houden dominees de handen boven het hoofd. Ja. Maar een huurling gaat niet voor zijn schapen door het vuur, hoor. Moet je maar eens opletten. Moet je maar eens opletten. Dan zeggen ze tegenwoordig, je moet de kerkelijke weg bewandelen. Dat is een weg ter helle. En laat staan dat een huurling voor de leer en voor de eer van Christus door het vuur gaat. Je moet de geesten beproeven of ze uit God zijn. Omtrent de Pinksterdag was men eendrachtiglijk bijeen in gebed en smeking voor God. En toen de discipelen vervolgd werden, de apostelen, toen steeg er een gebed op de God. En nu dan, Heere, zie op hun dreiging. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. O geliefde. Ik wenste wel dat we door dan. Dat de Heilige Geest weer zich weer zou uitstorten op alle vlees. En dan krijg je ook dit gebed. En zie dan op hun dreiging. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. En geliefde, als je nou een oog hebt, als je nou gewezen wordt op een ware knecht van God, dan moet je de Heere aanlopen als een waterstroom. Of dat hij Gods woord met alle vrijmoedigheid mag preken. Een ware knecht is geen solo optreden. Mozes kon alleen zijn handen niet opheffen. En de apostelen waren goden meer gehoorzaam dan de mensen. Maar wat zien we nu? De HAK loopt naar de burgerlijke rechter om een verklaring voor recht af te smijten. Spottelijk. De HAK gaat straks de geschiedenis in als de grote verliezer op het kerkelijk erf. Omdat zij ten eerste de erven der vaderen, ofwel het Nederlands hervormde kerkrecht zonder slag of stoot in de handen van de antichrist hebben gespeeld. En ten tweede via de rechter van de PKN aangaf een zorgplicht afsmeken in geval zij de strijd om een verklaring voor recht verliezen. En ten derde de schapen met een zorgplicht van een sodomitische kerk opschepen, omdat zij zelf de plicht van een getrouwe wachter niet waarnemen. Ja, dat is het smeekschrift van de HK-edelen. Wat een geloof, manieus. Een strijd om een lekke emmer. Mocht dat God de bodem eens uit die emmer zou slaan, omdat de herstelde en de afgescheiden kerkelijke brokstukken nog eens tot puin vermalen zouden worden, inclusief de herders die zichzelf wijden en zich om de slagschapen Christi niet bekommeren. Maar God zal ze van hun hand hijsen, van hun hand eisen, en dat zal echt niet meevallen, geliefde. Er is verraad gepleegd, en er wordt onschuldig bloed vergoten. Het kerkelijk erf is verworden tot een akeldama, een akker des bloeds. En geen kerk is geïnteresseerd in de bekering van verloren zondaren. En Gods ware getuigen worden net als in de dagen van ouds de kerk uitgepest. Valse predikers in schaapsklederen bezetten de kansels en kunnen objectief gezien heel schriftuurlijk preken. Kijk maar naar Biljam. Hij sprak zelfs door de geest des Heren. De schoonste profetie uit, maar was toch een valse profeet. Wacht u van de valse profeten, terwijl ik in schaapsklederen tot u kom, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Nou, in onze dagen van afval gelooft men geen generaal gesproken totaal niets van deze tekst worden. Totaal niets. En de zogenaamde refo-webkringen en in gelijknamige gezinsbladen gaan er zelfs stemmen op ten gunste van de paus, ten gunste van de vrije wilsleer, ten gunste van het teken van het beest, ten gunste van de van God vervloekte anticonceptiemiddelen, ten gunste van de weerzinwekkende zonde van homofilie en noem maar op. En de predikanten zwijgen als het graf. Maar ze ondertussen zegenen ze wel verboden huwelijken in die morgen weer uit elkaar barsten. Ja, herstelt hervormde predikanten en predikanten van de PKN organiseren gezamenlijk jeugdkampen waarin sport en zwemspel schaamteloos worden aangekondigd onder de dekmantel van het evangelie. Wacht u voor de valse profeten! De kerk der reformatie is verkracht door de tegenwoordige refobeweging. En ik stuur de stukken van dat geschonden lichaam door het land. O kerkelijk refoland, wat zal u de oordelen Gods zwaar vallen die haastig staan te komen? En ik ga met mijn rug tegen de muur staan, geliefde, maar het moed van mijn hart. De eer van Christus laat me stilzwijgend wegvoeren. En al de gekakel achter die refozuiltjes verwekt bij de duivel de slappe lach. En men denkt dat het allemaal nog wel mee zou vallen, want God is toch genadig. Ja, ja, maar nooit ten koste van zijn rechten. En als dat recht Gods ten spijt van alle waarschuwingen vertreden worden, dan kan de goddelijke verbondswraak en de verschrikkelijke gevolgen ervan niet uitblijven. Dat is geen bangmakerij, hoor. Dat is voorzegd in het woord. En als het licht van de kandelaar weggenomen is, dan is er ogenschijnlijk niet veranderd. Er wordt nog steeds waarheid gepreekt, de sacramenten worden nog bediend, de belijdenissen onderschreven. Maar het leven is eruit, de Heilige Geest is niet meer in de raderen. En dan bezet de schijngodsdienst de preekstoelen en de kerkenraadsbanken. En dan is de kerkelijke situatie van vandaag een zeldzame uitzondering nagelaten. En als de Heer de kandelaar van zijn plaats zit, dan neemt hij ook zijn volk weg uit de betreffende kerk en gemeente. En er zijn zelfs talloze refo-gemeenten waarin niet één kind van God te vinden is. En God heeft ze weggenomen en de overblijvende rest is een kracht der dwaling gezonden, omdat men weigerde tucht aan te nemen. Hey, maar de valse profeten zullen nooit Gods werk ongedaan kunnen maken, want er staat de Heer zelf voor in. En ze en mogen nog zoveel wolven in schaapsklederen de kudde van Christus belagen. Wij hebben vader, zoon aan boord een veilig strand voor de oog. Ja, lichtversie, maar is toch waarom? Christus komt de zijnen steeds weer te versterken. Hè? Als ze door droefheid kwijnen. En ze worden steeds een hulp gewaar in zielsbenauwdheid in gevaar. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond des vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En Christus roept het de zijne toe vanuit de troon Gods en het lams. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En op een andere plaats zegt hij, vrees niet gij klein kuddeke, hè, want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Maar zegenen de Heere zijn eigen getuigenis, tot roem des naams die heerlijk is. Amen. Nou, lieve heren, dat moet ook gepredikt worden. Want wij leven in dezelfde dagen als in de dagen van de apostelen. En in dezelfde dagen waarin gij uw voetstap hebt gezet op deze vervloekte aarde. En gij hebt uw jongeren gezegd, wacht u voor de valse profeten. En o heren, dan vielen de discipelen in de hof van Gethsemane in slaap. Want gij hebt de pers alleen getreden en gij houdt wacht over uw kudde. Want Israëls wachter sluimert niet. Heer, gij zijt gisteren en heden dezelfde. Gij slaapt en gij sluimert nooit. En daarom kunnen we alleen maar op u betrouwen. Op uw woord hopen. En geef ons dat ware geloof, Heer, om op uw woord te hopen, zodat uw woord een lamp is voor onze voeten en een licht op ons pad. Elke dag opnieuw. En dat de ware broeders elkander weer zouden omhelzen. In Christus. Want dat zal nodig blijken. In onze bange dagen. O Heere, begeef toch uw volk een erfdeel niet. En de leraars die door u geroepen en gezonden zijn, Heere, versterk ze toch met uw Heilige Geest. Kom ze toch te hulp, Heere, want het is zo'n bange dag. Het is zo'n bange tijd. Dat het getuigenis weer helder mag klinken vanaf de kansels, maar ook erbuiten op de straten, in de huizen en op al uw plaatsen van uw heerschappij. We zijn bang van de wereld geworden. Maar mocht gij die geest van angst eens wegnemen en de Heilige Geest ervoor in de plaats stellen. De ware liefde, want in de liefde is geen vrees. O lieve Heere, verheerlijk dan uw naam. En genade onder ons. En wees vooral met uw ware knechten. Voor zover ze er nog zijn. Maar we geloven dat ze er nog zijn. Want gij zegt, ik ben met u lieden. Alle de dagen. Tot de volleinding der wereld. Dat betekent dat ook uw ware knechten er zullen zijn. Tot de volleinding der wereld. Maar ze hebben uw kracht nodig. Ze hebben uw wijsheid nodig. Ze hebben uw genade nodig. Uw bediening nodig. Alles van u nodig. We hebben alles van u nodig, Heer. Want zelf hebben we niks. En zonder u kunnen we niks doen. Het is alles op u en blijft alles op u wachten. Sta nog op, getrouwe herder. Want gij zult naar uw schapen vragen en zult ze opzoeken. Gedenk ons in de week waar we weer voor staan, o lieve Heer. Sta ons bij in al ons zielsverdriet. En dat we acht mochten slaan op uw woord. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tot slot, gemeente, van de 79e psalm. En daarvan de verzen 1 en 7. Psalm 79, vers 1 en 7. laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.